Ja Hans, een nieuwe Triathlon Praat, aflevering 316 en dan is het eindelijk zover. Onze kerstspecial, al liggen de kerstdagen inmiddels al
achter ons.
Heb je lekkere kerstdagen? Nou ja Hans, we gaan niet doen alsof we nemen ze eigen. We nemen stiekem een beetje voor de kerstdagen al op, zodat we hem klaar hebben voor al die mensen die hopelijk tussen kerst en oud en nieuw lekker naar deze kerstspecial gaan luisteren. Maar op het moment dat we hem dus opnemen, moeten we eigenlijk nog kerst vieren. Maar we doen gewoon een beetje alsof we het al achter de rug hebben. Hoe dan ook.
Ik ben wel al mijn kalkoen aan het uitkiezen en zo.
Hoge kerstboom, hè? Grote kerstboom?
Nee, dat valt er wel mee. De kerstboom die valt wel mee. De kalkoen, dat mag wat...
Ja, leek me wel zo'n type voor zo'n kerstboom die dan echt helemaal tegen het plafond aan staat, weet je wel?
Nee.
Nou Hans, ik hoop in ieder geval dat onze luisteraars een hele fijne kerst hebben gehad. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor jou. Maar dit is, ik zei het een paar weken geleden al... misschien wel mijn favoriete aflevering. En ik weet dat jij hem ook altijd leuk vindt. Want we gaan terugblikken op 2025. Het jaar zit er bijna op. En dat betekent dat we deze podcastaflevering altijd aangrijpen om samen met elkaar onze persoonlijke hoogtepunten te bespreken. We pakken er ook allebei een dieptepuntje uit. En zoals we eigenlijk ieder jaar altijd eventjes vooraf zeggen, zullen we dat nu ook doen. Ik denk dat dat goed is. Het is bijna ondoenlijk, hè Hans, om een top 5 te maken van hoogtepunten. Want weet je wel, we zijn 12 maanden verder. Er gebeuren prachtige dingen. De ene prestatie nog mooier dan de andere. En zie daar maar eens een selectie van 5 uit te pakken.
Ja.
En dus voel je ook als atleet niet benadeeld als je misschien niet voorbij komt. Denk ook niet dat we dan misschien jouw prestatie niet weten te waarderen of dat we daar minder van genoten hebben, helemaal niet. Maar dit zijn wel de 5 momenten die ons op zijn minst het meest zijn bijgebleven of die op dat moment het meest bij ons teweeg brachten. Of momenten waarvan we dachten, die hebben zoveel voor de sport betekend, dat mag niet ontbreken in onze top 5. Maar hopelijk een beetje begrip dus voor de keuze die we moesten maken. Hans, jij nog wat toe te voegen of zijn we compleet zo? Ik denk het wel, hè?
Ik denk dat we hem wel hebben. Ja, het is een beetje vast stramien aan het worden elk jaar. Hè. Dus ik vind het inderdaad ook wel leuk om te doen. En zoals je zegt, het is heel moeilijk om te kiezen. Hè.
Het is echt lastig om te kiezen. Maar we hebben allebei een top 5. We weten ook allebei die top 5 van elkaar nog niet. Dus er zou zomaar overlap in kunnen zitten. Dat zou ook zomaar niet kunnen. Eén ding is wel zeker, we gaan elkaar in ieder geval ook verrassen met onze top 5. Dus dat is altijd leuk en spannend. Zal ik gewoon beginnen met mijn nummer 5? Of?
Ja, doe maar. Ja.
Oké, dan. Trouwens, zullen we niet even beginnen met ons dieptepuntje dan? Want we willen wel. Of doen we die halverwege of zo? Want we willen wel afsluiten met een hoogtepunt natuurlijk.
Nee, misschien moeten we daarmee beginnen. Ja.
Oké, dan ga ik beginnen met mijn dieptepuntje. Maar ik moet wel zeggen, het was eigenlijk een jaar met weinig dieptepunten, vond ik. We hebben natuurlijk wat pensionado's. Hè? We hebben afscheid genomen van Els Vissen, Rachel Klamer. Nou, dat zijn natuurlijk altijd dingen die natuurlijk wel jammer zijn. Want je wilt liefst zoveel mogelijk toppers in je triathlonsport hebben. We hebben ook wel atleten gehad met blessureleed. Kijk naar een Menno Koas die lang geblesseerd is geweest. Gelukkig uiteindelijk een super return meemaakte. Maar ook een Lotte Wilms die bijvoorbeeld met veel klachten kampte. Niek Heldoorn, lang aan de kant. Eigenlijk bijna niet gereest. Maar mijn dieptepunt was eigenlijk, je moet het ook een beetje met een kringslag zien, maar herinner je je nog, Hans, en dan ga ik hem even er snel bij pakken, zodat ik ook nog weet wanneer het was in ieder geval tijdens Ironman Lake Placid, 28 juli, en het gaat over de 44-jarige Amerikaan Harley F. Tong, die graag mee wilde doen aan de wedstrijd en daarom zijn 9-jarige zoontje in zijn eentje in het gripgebied achterliet, Hans.
Ja.
En nou vraag je misschien af, waarom is dit jouw dieptepunt? Maar ik zag dit verhaal weer even voorbij komen toen ik met alle overzichtlijstjes bezig was. En toen dacht ik eigenlijk bij mezelf, wat zijn mensen toch eigenlijk soms gestoord? Hè? Hoe kun je dit bedenken? Voor de mensen die het dus misschien gemist hebben. Ik zei het al, deze man die wilde dus echt een wedstrijd doen. Had een 9-jarig zoontje meegenomen naar het wedstrijdterrein. En heeft hem daar zonder enige begeleiding achtergelaten in het VIP-gebied. Een aantal Ironman-medewerkers die zagen op een gegeven moment dat jochie in zijn eentje zitten. Die hebben de politie gebeld. En op die manier heeft hij... Die man is ook nog uit de wedstrijd gehaald. Die is in de wisselzone opgehaald, opgewacht en uit de wedstrijd gehaald. Omdat hij is nog voor door de politie. Ja, Hans, krankzinnige verhalen.
Ja, want dat is een nieuw ding, hè, wat nu aan triatleten wordt meegegeven. Als je in T2 komt en je spullen liggen daar niet mee, maak dat je weg bent.
Ja, maar hoe bedenk je dit, Hans?
Hè? Ja, inderdaad. Ja, we hebben het er uitgebreid over gehad toen het gebeurde. Maar ik had er al even niet meer aan gedacht. Dus leuk dat je het nog even naar boven brengt. Dead of the year, hè? Ja.
Ja, dead of the year. Ja, absoluut. All right, Hans. Jouw dieptepunt dan.
Ja, mijn dieptepunt zit eigenlijk ook helemaal aan het begin van het seizoen in april. Pieter Hemerijk, die klaar was om te gaan knallen in de Ironman van Nieuw-Zeeland. Maar dan in Taupo, 2 dagen was dat zeker, hè, voor de wedstrijd, vlak voor zijn appartement. Werd aangereden door een auto en daardoor zijn hele seizoen eigenlijk naar de vaantjes zag gaan. Niet alleen zijn sleutelbeen, maar ook zijn hele seizoen lag in Diggelen. En daar heeft hij toch lang de naweeën van gehad, hard gewerkt om terug te komen. Maar dat is eigenlijk niet helemaal gelukt. Dus ik hoop vooral voor Pieter dat hij een goede winter kan doorkomen en volgend jaar nog eens kan bevestigen. Heeft nog wel die mooie derde plaats behaald in de 70.3 Ironman Bahrein. Maar ja, voor de rest is denk ik voor Pieter een seizoen om snel te vergeten. En is vooral die crash in Taupo een absoluut dieptepunt. Je zou kunnen zeggen, op gelijke hoogte zet je dan een Hayden Wild, die dan in Japan hetzelfde voor kreeg. Ook een ongeval op training. En bij hem ook sleutelbeen gebroken, verschillende ribben gebroken. Maar als je ziet hoe Hayden dan nog eens is teruggekomen, ja, dat is nog een ander verhaal.
Thomas Kremers ook, hè? Zijn er echt veel atleten die dat dit jaar hebben meegemaakt. Ja, het is echt verschrikkelijk. Nou, hoogtepunten dan maar, dat is veel leuker, hè?
Ja, voilà.
Oké. Ja. Ik ga met mijn nummer 5 beginnen. En het is een... Nou ja, als je het dan over atleten hebt die toch wel een beetje pech hebben gehad. Lotte Wilms. En kijk, dan hoef ik denk ik weinig te zeggen nu ik die naam al heb gezegd. Het is nog zeer recent. Maar het is wel een hele mooie, wat mij betreft ook wel onvergetelijke overwinning die ze pakt. En dan heb ik het natuurlijk over haar winst bij Ironman Western Australia. Busselton dus. Is deze maandag. Maar wat die overwinning zo mooi maakt, is dat ze natuurlijk heel veel ellende achter de rug heeft. Ze is natuurlijk bij die BTP-wachtploeg weg. Ze heeft heel lang last gehad van die gordelroos. En heeft daardoor gewoon eigenlijk niet het seizoen gehad wat ze wilde hebben. Uitgestapt op Kona met die heupblessure, slijmbeursontsteking geloof ik. En dan heeft ze vervolgens 3 keer een podiumplaats in Busselton te pakken. Maar geen 1 keer gewonnen. En dat is natuurlijk wel een beetje een thuiswedstrijd voor haar. Ik bedoel, Australië. Oké, Australië is groot, maar ze woont in Australië. Het was ook nog eens de afscheidswedstrijd in principe van Els Visser, hè, die dan haar laatste Ironman daar ging doen. Dus dan weet je ook, veel aandacht gaat naar Els. Ja, en dat je dan op een gegeven moment die aandacht zo naar jezelf weet toe te trekken door de winst ook nog eens op overtuigende wijze te pakken. Ja, indrukwekkend. En daar kan ik er lang en kort over praten, maar dat is... Weet je wel, het lijkt soms ook zo gewoon om dan af en toe eens een Ironman te winnen. Maar iedere Ironman die je wint, is echt speciaal, hè, Hans?
Mm-hmm. Ja, dat klopt. Ja, want de eerste vraag die ik me nu stel vooral Tim is, hoe ziet jouw top 4 er dan straks verder uit als je al een Ironman-overwinning op 5 moet zetten? Dus indrukwekkend. En ik denk ook zeker hard gegund aan Lotte na dat aparte jaar, ook met die B-wag-ploeg en dergelijke. Dus,
ja. Nou, dan jouw nummer 5.
Ja, een aparte. Ik dacht, normaal gezien, ja, eigen lof stinkt. Maar ik wou hem er toch in hebben, want de top 5 van mij draait ook een beetje over wat populair was bij lezers en wat ik zelf ook vermeldenswaardige wedstrijden vond, want daar gaat het dan vooral over. Maar op 5 niet de wedstrijden, maar wel iets wat wij dit jaar met z'n 2 voor het eerst 3 keer gedaan hebben. Dat waren onze live podcasts. Ik vond dat eigenlijk superleuk om te doen. Ook heel veel reacties op gekregen. We hebben eerst bij Velo Follies die 2 afleveringen opgenomen met onder andere Greg van Avermaat, met Bart Arnouds, met Nicola Christiaans, met Angelo van de Kastelen. Was super tof om te doen. Ook dat zorgt wel voor wat extra stress, want je zit daar voor een publiek, het moet allemaal goed lopen. En het is toch anders dan vanuit de studio opnemen. Ja, en in Almere was het dan eigenlijk nog groter. Hè? Daar zit je dan op dat grote podium, hoog en droog, met onder andere Els Visser.
Ja, dat nou, hoog en droog, zelfs een beetje moeite met de regen af en toe. Hè?
Ja, daarom heb ik het zo vermeld. Ja. We zaten zo nog net van de regen in de drup, zeg maar. Ja. Maar ik vond dat wel voor onszelf ook wel hoogtepunten om dat te doen voor een live publiek. Ik ben natuurlijk wat gewend om met de micro voor de mensen te staan. Maar zo'n podcast opnemen live... met alle gevoelens daar rond en de stress daarbij. En loopt dat goed met de opnames? En hoe reageren mensen? En hoe reageren gasten? Dat weet je allemaal niet op voorhand. Dus dat is toch altijd best wel spannend.
Maar zeker in Almere, denk ik, Hans. Want ik bedoel, op Velofilie was hartstikke tof. Omdat we daar natuurlijk hele toffe gasten hadden. Met echte topatleten. Waaronder dus ook Craig van Avermaat natuurlijk. Olympisch kampioen is nou ook niet iemand die je snel dagelijks voor je microfoon hebt. Maar in Almere kwam daar natuurlijk ook nog een stukje wedstrijdspanning bij. Hè? Want daar hadden we Tristan Olij en Els Visser te gast. Die letterlijk minder dan 12 uur voor de start van hun wedstrijd zaten.
Ja.
En eigenlijk was dat heel erg tof en ontspannen, ook hoe ze ons te woorden, echt de tijd namen ook. Hè?
Inderdaad. Dus ik zeg het, ik vond dat wel een van de hoogtepunten van het afgelopen jaar. Dat smaakt naar meer. We gaan het nog een keer doen in 2026 op Velofilies. Dus zet die zaterdag alvast in je agenda. Maar ik vond het een vermelding waard in de top 5.
Nou, tof. En ik denk dat we al wel vast kunnen zeggen dat we het niet nog maar één keer gaan doen. Want we zullen het aankomend jaar ongetwijfeld nog veel vaker gaan doen. En ook de jaren daarna. Dus dat is wel een blijvertje, denk ik. Nummer 4. En dan heb ik weer een overwinning. Geen Nederlander. Ook geen Ironman. Wel onverwachts. En een van de grootste wedstrijden ter wereld. Populair ook. Challenge Road. Sam Laidlaw, Hans.
Ja.
En dan vraag je je misschien af, waarom staat dat nou in godsnaam in je top 5? Maar, het wordt bijna een beetje een cliché. Ook een atleet die natuurlijk echt terugkwam van een heleboel shit. En dat is eigenlijk nog een understatement. Want Sam Laidlaw die heeft echt gewoon maandenlang eigenlijk niet kunnen trainen. Had geen één trainingssessie die goed ging. Kon soms minutenlang, of kon slechts minuten sporten. En was dan nog helemaal uitgeteld. En ineens was hij daar gewoon weer terug met een overwinning in rood. En ik denk misschien wel een van de meest mooie, spannende wedstrijden wat dat betreft die ik dit jaar gezien heb.
Ja, ik was ook onder de indruk van Sam Laidlaw in rood. En ik denk dat we toen ook alle twee hebben besproken dat we dat niet zagen aankomen. Dat hij op dat moment alweer zo sterk zou zijn en zo dominant.
Nee, het was echt ongekend. Ik moet wel zeggen, Hans, ik vind het een beetje lastig peilen, die Sam Laidlaw. Ja. Want, weet je wel, volgens mij heeft hij toen na rood heeft hij nog een keer een wedstrijd gewonnen. Maar daarna werd het eigenlijk vrij stil alweer een beetje. Ja. En ik vraag me soms wel eens een beetje af, wat doet hij allemaal?
Ja. Nee, dat klopt. Ik heb af en toe hetzelfde gevoel bij hem. Hij kan soms heel aanwezig zijn en dan hoor je weer een tijd helemaal niks. En dan vraag je ook af van hoe is het ermee? Het is een beetje hetzelfde patroon wat we zien bij bijvoorbeeld een Lionel Sanders. Dat is ook wel zo. Dus ja, ik weet het niet. Ik denk dat het hoort een beetje bij het mysterie Sam Laidlaw, denk ik.
Ja, ik denk het. Jouw nummer 4, Hans.
Mijn nummer 4, het WK Ironman in Nice. Ik vond dat eigenlijk, als ik terugkijk op de wedstrijden van het afgelopen jaar, een van de mooiste eruit qua verloop en qua beleving. Het begin van, vooral dan het begin van de marathon, de strijd tussen de Nooren, Marten van Riel. Het had echt alles, vond ik. En, want ik heb zitten twijfelen, want het WK Ironman in Hawaii, dat was natuurlijk ook zwaar de moeite, maar dat had dan vooral te maken met het instorten van de twee leidsters, hè, Lucy Charles Barclay en Taylor Nip. Maar ik vond Nice, dat had echt de hele tijd eigenlijk heel veel spankracht. En dat is vaak wel iets wat ik mis op een grote Ironman. En zeker op een WK is die spanning, die blijft er niet altijd in zitten. En dat had je nu wel. Mm-hmm. En dan ook nog eens zeker met een Belg die meespeelde voor de medailles. Dus dat was een wedstrijd die ik wel heel apart beleefd heb, Tim.
Ja, het was echt het was een hele, hele mooie wedstrijd. En ook wat je zegt, de winnaar was natuurlijk ook zo onverwacht. En volgens mij hebben we dat toen ook in de podcast al besproken, dat het echt een wedstrijd was. Hij leek ook aan alle kanten te kloppen of zo. Hè? Het was spannend tijdens het zwemmen. Er gebeurde heel veel tijdens het fietsen. En er gebeurde heel veel tijdens het lopen. En wat dat betreft werden we echt getrakteerd op een mooie wedstrijd, een mooie WK. Is wel gelijk weer de laatste keer, Hans, want het WK is natuurlijk ook dit jaar aangekondigd. Gaat gewoon weer volledig terug naar Kona natuurlijk.
Ja, ja, en dat is mooi.
Ja, dat is zeker mooi. Dat, ja. Dat ben ik 100% met je eens. Iets wat ook mooi was, in ieder geval, vond ik. En ik weet eigenlijk nu al 100% zeker dat heel veel mensen dat met me eens zijn. En dat die waarschijnlijk bij jou nog een stukje hoger in je lijst staat. Maar ik zet daar de laatste 1500 meter van het duel tussen Jelle Geens en Christian Bloemenveld. Ja. WK Ironman 70.3, ja. Marbella. Ook nog niet eens zo heel lang geleden. Maar Hans, misschien was dit wel een van de, ja, misschien was dit wel de mooiste finishes van het jaar. Omdat het natuurlijk de uitkomst had waar we allemaal op hoopten. In ieder geval Nederlands en Belgen. Maar dat filmpje, dat was zo vet in beeld gebracht. Ja. Op de rug. Eigenlijk een beetje over de schouders van zowel Jelle Geens als Christian Bloemenveld. Ze deden niks voor elkaar onder. Zij aan zij, meter voor meter richting de finish. Steeds harder. Het leek wel een complete sprint. Het was bijna niet voor te stellen dat ze er al een halve triathlon op hadden zitten. Ja, en dan die euforie bij Jelle Geens, huilend op zijn knieën, weet je wel. En dan, jij stond daar natuurlijk bij, ik zag het dan thuis. Maar wat een magisch moment, Hans. Dat was echt een prachtige triathlon reclame, prachtig.
Ja, ja Jelle, ja!
Ja Jelle! Doe het nog één keer, Hans. Ja. Dit was mooi, hè, Hans?
Ja, ja, inderdaad, inderdaad.
Hij staat op jou één, denk ik, hè? Ja, daar mag je nog niks over zeggen. Maar dat denk ik. Maar dat kan toch haast niet anders?
Godverdomme. Ja, ja. Ja, ja. Ach ja, ach ja. Nee, ik ga naar mijn nummer 3 en die bevindt zich ook in Marbella. Oh, en heb je dan al een idee, Tim?
Ja, dan zit ik even te denken.
Want ja, je hebt tenminste het er nog over gehad dat in bepaalde Belgische kranten de verhouding een beetje scheef zat. Ik hou het wel in de juiste verhouding. Dus WK 70.3 Ironman Marbella. Greg van Avermaat, die wereldkampioen wordt in zijn agegroep, is bij ons ook een van de meest gelezen artikels van het jaar. En bij uitbreiding, want ik vond dat een fantastische prestatie. We hebben Greg in de podcast gehad. We hebben ook die Road to Marbella filmpjes gepost op triathlon.be. En het eigenlijk van dichtbij meegevolgd. Ik ben Greg ook nog een paar keer tegengekomen. Ook in Marbella, leuke contacten met hem gehad. Dat is echt een hele toffe kerel ook. Dus je gunt het hem ook wel. Maar ik wou deze gelegenheid ook wel aangrijpen om de hele discussies die er achteraf geweest zijn van mensen die zoiets hadden van ja, maar hij leeft als een pro en moet hij niet bij de pro starten en is helemaal geen agegroeper. Want ik heb toen al in de podcast, en ik blijf daarbij, ook gezegd van ja, jongens, gewoon harder zwemmen en harder lopen dan Greg. Want Greg is gewoon beter in het fietsen, dat weten we. Maar hij heeft ook keihard moeten werken aan zijn zwemniveau en aan zijn loopniveau. Heeft dat opgekrikt. En oké, hij heeft meer tijd om te trainen en wordt goed omringd. Maar je moet het nog altijd maar doen. En ik heb ook als voorbeeld gegeven, hij was in Marbella 22e agegroeper. Dus er waren nog altijd wel 21 atleten sneller dan Greg bij de mannen. Neemt niet weg, hij is gewoon ook een goede triatleet. En ik vind het een zegen voor onze sport. Er is nog nooit zoveel over triathlon gepraat als die weken rond Marbella in de nationale pers. En dan moet je ook in Greg van Avermaat dankbaar zijn dat hij dat doet. Hij kwam nu ook weer in het nieuws, want Mathieu van der Poel die keerde onlangs terug in het veld. En Greg heeft veel samengetraind met Mathieu in aanloop naar Marbella. Dus het ging ook over van ja, wanneer gaat Mathieu de stap zetten. Dus ook daar ging het de laatste tijd weer over. Dus eigenlijk Greg van Avermaat heeft een hele mooie bijdrage geleverd aan het promoten van de triathlonsport. Hij is echt een ambassadeur van onze sport. Ik vind ook hoe hij het aanpakt en er hard voor werkt, dingen leert en met heel veel plezier ook dingen aanleert. Ik vond een van de mooiste momenten, toen ik hem ging interviewen, passeerden wij via de atletentent en op dat moment kwam Christian Bloemenveld eraan. En Greg vroeg aan mij om een foto te maken, een selfie, van hem en Christian. En je zag echt Greg met grote ogen kijken naar wat in zijn ogen een echte held is. En dat vind ik zo mooi, dat, dat een Olympische kampioen wielrennen, die zoveel monumenten gewonnen heeft, die zo'n grote naam heeft, dat hij dan zelf zoveel respect heeft voor een triatleet als Christian Bloemenveld. Ik vond dat supermooi om te zien. Dus dat was echt wel een hoogtepunt en terecht dat veel gelezen is. En ik vond er ook een mooie prestatie van Greg. En daarlang staat er bij mij ook een beetje samen met andere agegroepers. Ik heb Christine Verdonk daar wereldkampioen zien worden. Ben de Wolf en Geert Laurijssen in dezelfde agegroep. Dirk Balus, onze Tairo-atleet, die top 10 pakte daar in Marbella. Dus dat hele agegroep gebeuren, ik vond dat ook wel fantastisch. Ook, ja, we waren er natuurlijk ook met heel veel. Maar ik denk een terechte nummer 3.
Ja, en jij zegt net ook, hè, Craig van Avermaat trainde veel met Mathieu van der Poel. En het is steeds een beetje de vraag, hè, wanneer gaat hij nou ook een keer een triathlon doen? Is natuurlijk ook onlangs nog die social media post geweest van Freddy Offert. Hè, van als we 100.000 likes halen, dan gaat Mathieu van der Poel een triathlon doen. Nou, die likes hebben ze gehaald. Maar heeft Craig daar nog wat over gezegd? Is er nou eindelijk een beetje duidelijkheid of nog steeds niet?
Nee.
Nee, hè? Dat gaat nog een paar jaar duren, toch?
Dat gaat nog wel even duren, denk ik, inderdaad. Greg heeft wel gezegd van als Mathieu triathlon gaat doen, dat hij het dan wel meent. Dus dat hij dan wel verwacht dat hij gewoon ook er vol voor gaat gaan. Dus ja, hij gaat geen vrede nemen met een plaats bij de agegroepers, denk ik.
Oké, nou, dat zou ook gek zijn, toch? Ik bedoel, zulke mensen die willen niet inderdaad vijfde worden. Mijn nummer 2. Zeer recent, maar het is een wedstrijd en een prestatie die eigenlijk ze weerga niet kent. Er is geen twijfel over mogelijk dat deze in mijn top 5 moest. Dat wist ik al meteen. Het was wel een hele lastige keuze. Van wordt dit nou nummer 2 of nummer 1? Want op nummer 1 had hij minstens zo goed op zijn plek gestaan. Maar ja, ik zei het net in het begin van de aflevering al. Je moet kiezen en ja, dat is nou eenmaal zo. Menno Coazans, ja. Ironman Arizona. Zijn limiet nog niet bereikt, moet je nagaan. Maar hij klokte een tijd van, pak ik hem er even snel bij, 7:28:52. Het is een van de snelste tijden ooit wereldwijd. En ik denk dat we het er niet al te lang over hoeven te hebben, omdat we natuurlijk zeer recent in onze aflevering, in zo'n reguliere aflevering al hebben gehad. Maar dat je als Nederlandse jongen, die een paar keer al in de media, landelijke media is gekomen, dat je het heel lastig hebt om sponsoren te vinden, nauwelijks kunt rondkomen van de sport, en eigenlijk daar een complete extra dagtaak aan hebt, dus je niet eens 100% kan focussen op al die trainingen. Als je dan dit soort tijden noteert, waarmee je mannen als, nou ja, noem ze maar eens op, hè, Lionel Sanders, Christian Bloemenveld, nou, Jan Frodeno, eigenlijk al dat soort gasten, weet je wel. Je hoort gewoon in dat rijtje thuis. Mm-hmm. En nou ja, als je dat dan een paar jaar geleden had gezegd, Hans, dat Menno Coaz tot dit soort dingen in staat is. Zelfs een paar jaar geleden, hè, toen hij 7:36 of 7:37 noteerde bij Challenge Almere Amsterdam, waarmee hij al historie schreef, Europees kampioen, snelste tijd ooit, Nederlands record. Weet je wel, dat was al fantastisch. Maar dit is nog zoveel stappen verder en hij lijkt zich maar door te ontwikkelen. Er lijkt ook geen plafond bij hem te zitten. En als hij dan inderdaad in een uitgebreid interview, wat ik met hem heb gehad en wat je ook natuurlijk terug kunt lezen op triathlon.nl, dat hij gewoon aangeeft van, ik heb echt nog het idee dat er een paar minuten vanaf kan, dan heb je het gewoon over, dan praat je gewoon serieus over het wereldrecord, Hans.
Ja, ja.
Het is bizar. Ik vind het bizar. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor wat hij heeft laten zien.
Ik neem aan dat de reden is dat hij op 2 staat, omdat hij nog niet helemaal 100% aan de
limiet zat. Eigenlijk viel het tegen.
Best dan ook voor.
Eigenlijk viel het tegen. Nee, ja, Hans, ik heb er echt geen woorden voor. Het is echt, weet je wel, fantastisch. En wat ik ook gewoon tof vond aan die prestatie, is dat je ziet dan ook echt wel online iets gebeuren. Hè? Het wordt krankzinnig veel gelezen op onze sites, maar je ziet ook de niet zo traditionele triathlonmedia ineens toch af en toe voorzichtig een artikeltje erover schrijven. Je ziet een Tom Dumoulin die zich erover uitspreekt, over hoe geweldig het is.
Dat is ook vet, hè? Ja,
ja, dat is vet. En weet je wel, dus je betekent echt iets voor de sport op zo'n moment. En misschien overzie je de gevolgen daarvan pas later, maar het is wel duidelijk dat dat iets groots is.
Nee, dat klopt. Klopt helemaal. Dus,
eigenlijk is het wel gek, hè, dat deze niet op 1 staat.
Ja, daarom. Ik ben zeer benieuwd naar jouw nummer 1 nu. Als je deze op 2 zet, dat heel erg benieuwd.
Nou, ja, eerst jouw nummer 2. Ja, nou, misschien pakken we jouw 1 anders eerst, omdat we die eigenlijk al weten, of niet? Ja, jij mag kiezen, maar...
Nee. Ik ga eerst mijn nummer 2 doen, want anders dan gaan we eindigen op wat misschien voor veel mensen niet echt een hoogtepunt is.
Oké. Dat is ook weer waar, ja.
Ja. Mijn nummer 2 is chaos in Dubai.
Laat ik maar bedoelen. Echt waar?
Ja.
Oké.
En het volk heeft gekozen, want ik ben gaan kijken naar de meest gelezen artikels van het jaar. En deze was nog populairder dan die van Greg van Avermaat. Ik denk ook omdat het is in de nationale pers gedeeld en ik denk dat daar redelijk wat lezers de weg hebben gevonden naar triathlon.be. Maar alles wat we geschreven hebben over de chaos op de fiets en het lopen, want niet alleen dat artikel, ook nog eens de reactie van Maarten Varil, die is ook superveel gelezen geweest. Mm. Dus dat heeft mensen wel bezig gehouden. En ja, we moeten het eigenlijk hebben over hoogtepunten. Nu ja, goed, dit was voor Maarten zeker geen hoogtepunt te noemen. Er is achteraf ook al veel over gegrapt. Hij deed het in de aanloop naar de Grand Final van Qatar, deed hij het ook. Zette hij nog eens heel... heel overduidelijk in zijn Instagram-post het aantal rondjes.
Ja, dat was leuk. Maar
ja, het op zich is het niet echt meteen een hoogtepunt te noemen, maar het was wel een vermeldenswaardig feit van een triathlonseizoen met up and downs. En dit was wel een hele bijzondere. Hè, die Hayden Wild, die dan samen met Mathis Margerier en Maarten Varil een ronde te lang ging fietsen. En dan buiten Morgan Pearson, iedereen die te vroeg binnenkwam in het looponderdeel. Ja, dat heeft blijkbaar toch heel veel mensen bezig gehouden. En dat was ook wel een ding in natuurlijk triathlon-luwe tijden. Maar ik vond het wel een verrassende dat die eigenlijk is uitgestegen qua lezers en verder erbovenover gezorgd dan andere populaire races. Want er waren kandidaten genoeg. Hè. Je noemde Challenge Rood, vond ik ook een fantastische wedstrijd. We hebben zo nog een paar hoogtepunten gehad. We hadden een uitverkochte 70.3 Ironman in Knokke-Heist, wat ook een supermooie wedstrijd was met heel veel spanning en sfeer.
Hanne de Vet die de championship won voor jullie?
Ja, ook al. Dus ja, het zijn allemaal wel... dat waren ook hoogtepunten, maar dan merk je dus chaos in T100 Dubai, die doet het dan bij de lezers. Dus ja, het volk heeft gesproken, dat is de nummer 2 bij ons.
Je ziet eigenlijk altijd bij dit soort verhalen, hoe gek het misschien ook is, maar dit wordt altijd veel gelezen, hè, dit soort dingen.
Ja, klopt.
Zo werkt het gewoon. Oké, nou, misschien handiger om met jouw nummer 1 door te gaan dan, denk ik, hè? Omdat dat natuurlijk minder verrassend is dan van mij.
Dan ga ik door met de nummer 1. Goh!
Wat zou het zijn?
Wat zou het zijn? Ja, het WK 70.3 Ironman in Marbella. De 9e plaats van Hanne de Vet, die zet ik wel, die zet ik wel op 1. Overigens ook een hele mooie prestatie. Goed seizoen ook geleverd, Hanne de Vet. Zoals jij net ook zei, de championship, dat is ook een hele mooie om op je palmares bij te schrijven. Maar Jelle Geens de wereldtitel pakken in Marbella. Op een grootse manier. Na een heroïs loopduel met Christian Bloemenfeld. Je hebt hem ook in je top 5 staan. Maar gewoon ook hoe die hele wedstrijd is verlopen. De valpartij vlak na T1. Het niet kunnen schakelen. Het heel nuchter zijn. En met de hand je ketting op de juiste versnelling leggen voordat je aan de steile klim begint. Ja, het zijn allemaal dingen. Jelle was hier gewoon super hard klaar voor. En heeft die wedstrijd gewoon ook heel goed gedaan. En ik heb eigenlijk... Ik stond vol spanning toe te kijken. Maar ik heb eigenlijk nooit een moment getwijfeld van dat hij het niet zou winnen. Ik heb dat altijd wel in mijn hoofd gehad van hij gaat Bloemenfeld kloppen. Ik had er wel schrik voor, want je weet nooit met Big Blue. Je bent er nooit klaar mee met de Noor. Maar ik had wel het gevoel van dit is de dag van Jelle. Je voelde dat aan alles. En hoe die hele wedstrijd verliep, hoe die ermee bezig was. Dat was super mooi. Dus ik heb daar echt wel van genoten. En is voor mij terecht het hoogtepunt van het jaar. Een Belg die wereldkampioen wordt voor de tweede keer op rij. Ja, dat is magisch. Geen andere woorden voor.
Het is ook gewoon zo ongekend, hè? Dat we stonden natuurlijk al helemaal op de stoelen en de tafels te dansen eigenlijk. Toen hij vorig jaar wereldkampioen werd. Toen nog in Taupo. Dat was al een historische prestatie. Maar dat hij dan gewoon voor een tweede keer op rij flikt, dat is zo uniek, hè?
Ja, en ook, ik zeg het nu, die manier waarop, hè, met dat duel met Bloemenfeld, dat gaan weinig mensen, denk ik, vergeten. Met de zalige Belgische commentaar ter plaatse erbij. Ja. Nee, het is ook een moment dat ik denk ik niet gemakkelijk ga vergeten. Ik heb heel wat hoogtepunten meegemaakt in mijn carrière met en rond atleten. Dat maakte maar bij je ook nog extra speciaal overigens, dat ik daar ook ter plaatse het afscheid van Bart Arnouts heb meegemaakt. Ook iemand die ik heel lang gekend heb. Dus het was op alle vlakken eigenlijk een bijzonder raceweekend daar. En dan ja, met Jelle, dat was gewoon fantastisch.
Ja. Nou, ik denk een hele, hele mooie en terechte nummer 1.
En verrassend, hè?
Ja, niet verrassend. Wel totaal begrijpelijk en terecht. En mijn nummer 1. Nou ja, jij zei net bij jouw nummer 5. Van een beetje eigen promotie, eigen reclame. Ja, mijn nummer 1, Hans. Dat is eigenlijk dat ik altijd gelijk had met de glazen bol. Nee, mijn nummer 1.
Jouw regels, hè, voor de glazen bol.
Nee, mijn nummer 1. Kijk, overal kijk ik terug op een echt een prachtig seizoen. En we hebben een aantal mooie prestaties net al benoemd. Zelf ook, weet je wel. Ik heb weer echt de hele wereld over gereisd. Hongarije, Slowakije, Duitsland, Barcelona, Mallorca, Oezbekistan, Polen. En zo kan ik volgens mij nog een tijdje doorgaan. Echt weer hele, hele vette wedstrijden gezien. En ik besef me ieder jaar wel dat echt wel een hele, hele luxe positie is en een privilege. Dus dat is echt tof. Maar voor het... Nou, ik kan niet zeggen dat dit het mooiste moment is wat ik heb gehad dit jaar. Maar wel het meest aangrijpende moment. En het moment waarvan ik nu al zeker weet dat ik dat... Nou ja, misschien wel tot in de lengte de dagen ga onthouden. En jij was er ook bij, Hans. En het was dicht bij huis. Voor mij, voor jou ietsje verder. Want ik neem je toch even mee terug. Na de finish bij Challenge Almere Amsterdam. En dan heb ik het wel... weet je wel, het was een prachtig moment. Het was een emotioneel moment. Het was een klote moment. Het was alles in één. Want het was het moment dat we dachten dat Tristan Olij Challenge Almere Amsterdam ging winnen. Hij was zo dichtbij. 500, 600 meter. En toen kwam die klote Brit. Wildreper. Die eikel. Nee, ja, dat is natuurlijk een gekkigheidje. Want ik gun het Wildreper ook van harte. Prachtige atleet ook. En heel mooie overwinning. Maar hij kwam ineens voorbij aan Tristan Hans. En ja, we stonden allemaal in het stadion.
Ja.
En niemand wist wat er gebeurde. Dus het stadion hield letterlijk de adem in. En, nou ja, Hans, onvergetelijk moment, toch? Wat daar gebeurde. Een sprintfinish na 8 uur. Wat was het? 8:40 of zo. Ja, dat was eigenlijk, weet je wel, en dan dat interview met Tristan na afloop. Ik heb natuurlijk, weet je wel, ik zit dan op de fiets, hè, dan zit ik bij hem op de motor, en dan rijd ik met die gasten mee, en hij oogde zo ontzettend sterk. We hebben hem in de podcast gehad, de aflevering, de dag ervoor, waar we het net ook al over hadden. Hij wilde zo graag winnen Almere, ja. Het stond zo hoog op zijn verlanglijstje. Tijdens het lopen liep hij aan de leiding, zat ik op de motor naast hem, en toen zei hij nog, ik moet rustig blijven, ik voel me echt goed, en eigenlijk aan alles zag je... Hij heeft er vertrouwen in. Hij gaat hem pakken.
Ja.
Ja, en dan dat interview na afloop, weet je wel. Huilen. Tranen, tranen. Echt ja, geëmotioneerd. Ja. Helemaal naar de kloten natuurlijk. Ja, dat... Weet je, Hans, dat maakt sport wel echt mooi.
Mm-hmm.
Maar het was ook echt... Nou ja, ik krijg er weer gewoon kippenvel van. Het was echt zo aanzienlijk. Ja, aandoenlijk eigenlijk. Ja, aandoenlijk is ook niet eens het juiste woord. Maar echt, ja, ik had echt met hem te doen, op zijn minst.
Ja, ik ook. Ik heb hem ook aan de microfoon daar gehad. Ja, dat was... Ja, dat waren momenten... Ik had het er zelf ook heel moeilijk mee. En effectief, hè, die spurt als ze daar alle twee de Espanade opduiken en Wildreper daar die binnenkant pakt en zijn elleboog nog had zet. En op dat moment weet je ook, want iedereen zit dan nog wel wat te route voor Tristan, maar je weet op dat moment van, ja, Wildreper heeft hier gewoon een psychologische voordeel en gaat hem pakken. Ja, het was zuur. Ik bedoel, had die wedstrijd inderdaad 500 meter minder lang geduurd dan had Tristan hem gehad. Maar goed, dat is sport. En ja, ik vind het ook wel een heel mooi moment. Absoluut.
Die video die we gedeeld hebben is meer dan een paar miljoen keer bekeken. Dus dat zegt ook wel wat over hoe viral die video ging. Het lijkt ook wel alsof Almere wat dat betreft een beetje een abonnementje heeft gekregen op sensationele finishes de laatste tijd.
Ja, ja, ja. Al is het niet op handen en voeten, dan is het met wat ellebogen en spurten aan het eind. Ja. Ja.
Wat een jaar was het, Hans.
Ja, inderdaad.
Verwacht jij nog net zoveel spektakel volgend jaar weer?
Dat gaan we naar volgende bespreken, hè, Tim.
Ja, maar we kunnen wel een korte vooruitblikken. Maar dit gaat, ja, dit is ieder jaar weer hetzelfde, toch? Ieder jaar prachtige momenten.
Ja, nee, dat klopt wel. Het enige waar ik een beetje over wil waken in 2026, om daar al een beetje op vooruit te lopen, is dat we het for granted gaan nemen. En dat we zeggen van een Jelle Geens en een Menno Koolhaas bijvoorbeeld, van als die tweede worden, ja, dan zijn ze maar tweede. Daar moet ik heel hard voor gaan waken.
Ja, nou, dat geldt voor ons allebei, denk ik. Oké, Hans. Zit onze kerstspecial erop? Onze top 5 hebben we besproken, onze dieptepunten.
Ja. Gingen we nu nog de atleet van het jaar doen, of houden we die voor de nieuwjaaraflevering?
Dat kunnen we nu wel doen, toch?
Ja, hè? Ja, vind ik ook wel.
Wij hebben allebei nagedacht namelijk over een atleet van het jaar. En ik denk dat het misschien goed is om ook daar weer eventjes toch nog een keer voor de zekerheid bij te zeggen, Hans. Het blijft een persoonlijke keuze.
Ja.
Alle atleten hebben geweldige prestaties geleverd. Maar we kunnen er nou eenmaal maar eentje kiezen. En die keuze is echt niet makkelijk. Jij hebt een Belg gekozen. Een Belgische man en een Belgische dame natuurlijk. En ik heb een Nederlandse man en een Nederlandse dame gekozen. Ik zou zeggen, trap maar af, Hans.
Ja, ik ga beginnen bij de vrouwen, want ze is in de hele top 5 nog niet voorbij gekomen. Terwijl dat eigenlijk ook wel tot de hoogtepunten had kunnen horen. Jolien Vermeijlen is voor mij de triatlete van het jaar bij ons. Als je 2 Europese titels pakt, een sterk WTCS-klassement behaalt en daarbij nog een paar heel mooie prestaties op de verschillende internationale wedstrijden, dan ben je wel de triatlete van het jaar. Ze lag een beetje in de weegschaal met Hanne de Vet, die ook een superjaar had, met onder andere het winnen van de championship. Maar dubbel Europees goud, Jolien Vermeijlen, die steekt er echt wel bovenuit. De reden dat ik die EK's niet in de hoogtepunten heb gezet, we moeten daar dan wel bij zeggen, het zijn en blijven Europese kampioenschappen. Langs de andere kant heeft Jolien ook wel voldoende bewezen dat ze ook op wereldvlak mee kan met de betere atleten. En dat ze af en toe het niveau haalt van een Cassandre Beaugrand en een Emma Lombardi.
Vierde in Hamburg, hè?
En Jean Leher. Ja, voilà. Wat toch wel een van de klassiekers is op de Olympische afstand, hè, in World Triathlon. Nu nog. Ja. Binnenkort die thee voelt zich Hamburg, ja. Jolien bij mij absoluut de triatlete van het jaar.
Ja, nou, ik denk vanuit Nederland eventjes goed om daar ook nog even de kanttekening bij te zetten. Dat wij hebben natuurlijk op de kerstdagen zelf de triathlon.nl atleet van het jaar en atlete van het jaar bekendgemaakt. Dat zijn de atleten die zijn gekozen op basis van de stemmen die jullie zelf, onze luisteraars en lezers, hebben gedaan. Jullie konden 2 weken stemmen en de winnaars daarvan zijn dus de afgelopen dagen op onze website verschenen. De winnaars die ik nu noem, dat zijn dus mijn persoonlijke winnaars. En op het moment dat we deze opnemen, deze podcast, weten we ook nog niet welke atleten er zijn verkozen door jullie. Dus ik ga er wat dat betreft ook helemaal blanco in. Ik denk dat het wel goed is om dat even te zeggen. Ik ga bij de vrouwen denk ik ook nog goed om eventjes te zeggen dat we, nou, misschien niet het allerbeste jaar achter de rug hebben. Alhoewel we ook wel, weet je wel, Els goede prestaties neergezet. Lotte Wilms goede prestaties neergezet. Marlène de Boer, niet al te goed begonnen aan het seizoen. Uiteindelijk ook een prachtig jaar heeft meegemaakt. 10e op het WK bijvoorbeeld. Als je dan naar de kortere afstand kijkt. Robin Dreiling bijvoorbeeld. Hè, die, uh-huh, die tikt ook wel een lekker niveautje aan. Eerste en de laatste dame die vallen voor mij af. Robin Dreiling en Els Visser. En dan blijven er nog 2 over. Lotte Wilms en Marlène de Boer. En ik weet het niet, Hans. Ik vind ze allebei top. Ik verander hem last minute. Ik ga voor Marlène de Boer.
Ja.
En
Denk ik.
Ja, ik denk dat Lotte Wilms misschien een iets beter seizoen heeft gehad. Heeft natuurlijk ook een Ironman overwinning gehad.
Mm-hmm.
En heeft natuurlijk ook wel echt lastige maanden gehad. Waarvan ik het heel knap vind dat ze zich eruit gevochten heeft. Maar goed, dat hebben we net al even besproken tijdens een van mijn hoogtepunten. Maar Marlène de Boer, ik zei het net al, slecht begonnen aan het seizoen, of in ieder geval moeizaam. Kwam er steeds beter in, werd onder andere toen tweede in zijn Lau. Deed nog een paar keer een T100 wedstrijd, was vervolgens sterk in Kalmar, werd daar tweede, pakte daarmee haar slot, maar was nog steeds niet in haar beste vorm eigenlijk. En toen moest het ineens gaan gebeuren natuurlijk op Kona, en nou ja, ze werd daar gewoon ineens tiende. Ja. En dat is niet een plaats die wij voor haar voorspeld hadden.
Nee.
En dat is ook niet een plaats die ze zelf had voorspeld.
Nee.
Maar ze was de hele dag zo indrukwekkend sterk. En ook nog tijdens de marathon hield ze ontzettend goed stand. Helaas nog die laatste kilometer of 2 kilometer dat ze werd ingehaald door 2 of 3 dames. Maar weet je wel, onder de streep is dat natuurlijk maar een verwaarloosbaar iets. Want 10e op het WK. Ja. Nou, dan moet je gewoon atleet van het jaar zijn, toch?
Ja, vind ik ook. Ik vind het ook een terechte keuze als je de twee met elkaar vergelijkt. Dus je hebt gelijk, Tim.
Nou, tof. Oké, gaan we naar de mannen. Zal ik hem dan nu aftrappen? Dan mag jij straks de laatste eer hebben.
Ja, is goed.
En bij de mannen, ja, dan denk ik eerlijk gezegd dat we er niet omheen kunnen. En ik gun het hem ook van harte. Ook daar nog heel eventjes getwijfeld. Nou, met Tristan Olij. Maar ik vind eigenlijk dat we er niet omheen kunnen. Dat er maar 1 man is die atleet van het jaar zou moeten zijn. Op basis van de prestaties. Nogmaals, ik gun het al die andere mannen ook. Ook heel erg van genoten. Maar ja, als je Ironman Arizona wint. In zo'n wereldtijd. Ja, dan kunnen we niet anders zeggen dan dat Menno Kolaas atleet van het jaar is wat mij betreft.
Ja, klopt. Ik denk dat dat een hele duidelijke is. Ja.
Ja. Nou, dan ben ik hier, ja, bij jou ben ik... Nou ja, dan kan het er eigenlijk ook maar
eens zijn. Benieuwd, hè?
Kan het er ook maar eens zijn.
Ja, ja. Nee, tuurlijk. Kunnen daar kort over zijn. Zonder woorden eigenlijk. Jelle Geens. Punt.
Ja. Ja, 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 ja. Had je het verwacht op voorhand van het seizoen, Hans?
Ja. Ja, eigenlijk wel. Omdat hij zeer sterk aan het seizoen begonnen met die 70-gunner Ironman Geelong. Waarvan hij nu zegt van, in hindsight had ik het misschien beter niet gedaan en was ik nog even langer blijven doortrainen. Vond ik een hele opvallende uitspraak. Na Qatar heeft hij die gezegd. Qatar is die 7e geworden. Dat was zijn slechtste resultaat van het hele seizoen. Dus een 7e plek, als dat je slechtste is, dan heb je gewoon ook een goed seizoen gedraaid. Heeft nog een T100 gewonnen. Een paar keer 2e geweest. En dan natuurlijk die wereldtitel in Marbella. Ja, het was het seizoen van Jelle, punt. Dat is.
Nou, en wat voor... Ja, nou ja, oké. Wat dat betreft, hele mooie prestaties, hele mooie atleten van het jaar. En gaan we in onze volgende aflevering op 1 januari...
Wat een milde eigenlijk, hebben we.
Nou, dat is echt zo, Hans. Want je hoeft nog niet eens zo heel lang terug te gaan. En het waren best wel wat karige tijden. Zeker in Nederland, toen hadden we ook nog al die ellende rondom de bond. En nou ja, dat is nog steeds niet allemaal opgelost. Maar wat we wel hebben is heel veel topprestaties. En dan, nou ja, jullie zijn misschien nog iets beter bedeeld, Hans. Want jullie hebben het ook nog eens verspreid over de long distance en de korte afstand. En wij misschien ietsje meer over vooral de lange afstand op dit moment.
Mm-hmm. Ja, klopt. Klopt, ja.
Nou, oké, Hans. Het zit erop. We gaan op 1 januari met elkaar vooruitblikken op 2026. Daarin gaan we met elkaar kijken naar wat we verwachten voor dit jaar. Wat onze, nou ja, waar we naar uitkijken. We zullen ongetwijfeld ook wel weer een beetje gaan speculeren over de PTO, denk ik. Want dat is misschien wel de grootste verwachting voor volgend jaar. En ja, rest ons denk ik nu vooral om al onze luisteraars heel erg te bedanken voor een jaar lang weer onze podcast luisteren. Triathlon Praat, heel erg dank daarvoor. Dat is echt, dat waarderen we ontzettend. We blijven groeien met onze podcast. Dus dat is ook tof dat we na 6 of 7 jaar nog steeds keihard aan het groeien zijn. Bijna een beetje onrealistisch of onwerkelijk moet ik zeggen. Dus echt heel erg dank daarvoor. Ja, en namens ons allebei denk ik, Hans, een hele fijne jaarwisseling. En al de beste wensen voor 2026.
Ik sluit me daar helemaal bij aan. En geniet van het taperen en van... De cheat days die in de kerstvakantie er...
Ik wou net zeggen, worden. Ook wel de oliebolletjes, toch?
Ja, voilà, voilà.
Oké, Hans. Ik spreek jou volgende week, 1 januari. Dan spreken we elkaar voor onze volgende aflevering. Dus ik zou willen zeggen, all the best en tot dan.
Tot dan.